Fijn dat u hier bent en fijn dat we elkaar mogen bemoedigen. Het is een bijzondere zegen een Bijbel te hebben. Het is een nog grotere zegen de Heilige Geest te hebben in ons, waardoor we de gedachten van onze Heer kunnen gaan begrijpen. En dat is ook echt nodig. Want zonder de Heilige Geest zou niemand van ons kunnen snappen waarover het eigenlijk ging. We zijn in deze serie nu toegekomen aan Zacharia 10. En ik ga iets lezen uit Joël 2, ook nog. Ja, het wordt een moeilijke avond. Maar eerst Zacharia 10, want dat is ons onderwerp. Zacharia 10. Vers 1. Vraag de Heere om regen ten tijde van de late regen. Dus onze titel was, dat heeft Arjen net gezegd, wanneer de late regen begint. Nou, dat komt hier vandaan. Dus vraag de Heere om regen ten tijde van de late regen. De Heere maakt de onweerswolken en hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld. De afgodsbeelden spreken bedrog en de waarzeggers schouwen leugen. Ook spreken zij van valse dromen, ze troosten met vluchtige woorden. Daarom zijn ze weggetrokken als schapen, ze worden verdrukt, want er is geen herder. En tegen de herders is mijn toorn ontbrand en de bokken straf ik. Ja, de Heere van de legermachten zal omzien naar zijn kudde. Het huis van Juda. Hij zal hen maken als zijn prachtige paard in de strijd. En dan iets verder, vers 6. Ik zal het huis van Juda versterken. En het huis van Jozef zal ik verlossen. Dat is misschien een taal die we even moeten pakken. Juda staat in dit Bijbelboek voor 2 stammen. En het huis van Jozef staat voor 10 stammen, Efraïm, Jozef immers, had een zoon Efraïm. Dus de 2 stammen en de 10 stammen, die worden hier naast elkaar gezet. Dus nog een keer vers 6, ik zal het huis van Jozef, van Juda versterken en het huis van Jozef zal ik verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want ik heb mij over hen ontfermd. Ze zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de Heere hun God. Ik zal hen verhoren. Ze zullen zijn als een held van Efraïm, van die 10 stammen. Hun hart zal zich verblijden als door de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. Ik zal hen naar mij toefluiten. En hen bijeenbrengen, omdat ik hen verlost heb. Zodat ze talrijk worden, zo talrijk als zij waren. Ik zal hen onder de volken uitzaaien, en ze zullen in verre streken aan mij denken, en ze zullen leven met hun kinderen en terugkeren. Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte, daar zijn ze geweest in de tijd van Jozef. Ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen, daar zijn de 10 stammen in ballingschap gegaan. Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen. Maar dat zal voor hen niet toereikend zijn. Dus, met andere woorden, zelfs dat gebied is nog te klein. Hij zal door de zee van benauwdheid gaan en hij zal de golven van de zee slaan. Alle diepten van de Nijl zullen opdrogen. Dan zal de trots van Assyrië... Dus dat is het Noord-Irak, dat is Koerdistan vandaag. Daar zijn de 10 stammen destijds in ballingschap, waar Nineveh lag. Daar zijn de 10 stammen destijds in ballingschap gekomen. En de scepter van Egypte, waar de anderen, waar ze allemaal geweest zijn, zal weggaan. En ik zal hem versterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. En nu iets, even bladeren in het boek Joël. Even terug. Daniël en dan een beetje verder. Hosea. En dan komt u bij Joël. Eerst Joël 1. Omgord u, zegt vers 13. Joël 1, vers 13. Omgord u en bedrijf rouw, priesters. Weeklaag, dienaren van het altaar. Kom, overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God. Want graanoffer, dat is een spijsoffer, en plengoffer, dat is een offer van wijn, zijn aan het huis van God onthouden. Kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heere uw God en roep tot de Heere. Ach, die dag! Ja, de dag van de Heere is nabij en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Daarom wordt gezegd, bedrijf rouw, kom tot inkeer, verootmoediging. Dan in hoofdstuk 2. Vers 15. Blaas de bazuin in Sion. Kondig een vastentijd af. Dat is dus ook wat in Joël 1 vers 13 en vers 14 stond. Kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk. Heilig de gemeente. Breng de oudsten bijeen. Verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidevolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Toen nam de Heere het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. Vers 21. Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen. Dat is een heel andere profetie, want dat betekent dat in de woestijn weiden zijn. Nou, die zijn er niet. Het is alleen maar grote zandbak. Maar er zullen dus, de woestijn zal bloeien als een roos. Met andere woorden, dat is toekomst. En de bomen gaan vrucht geven, zegt vers 22 middenin. En de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God. Want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Daar ga ik straks iets over zeggen. Dan zal die, dat is die leraar ter gerechtigheid, die zal regen op u doen neerdalen. Heb je het weer? Vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorstvloeren zullen volkoren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldspring gaan. Dat is een vernietigende vreter. En de jonge springhaan, net zoiets, maar dan een ander soort. De zwermspringhaan, ook al zoiets, maar dan weer wat anders. En de trekspringhaan, die hebben dat allemaal weggegeten. Vers 26. Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten en de naam van de Heere uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Nou, en dan ligt het een beetje aan uw vertaling. Als u deze vertaling volgt, dan gaat het gewoon door. Dan kom ik bij vers 32. En als u een andere vertaling hebt, bijvoorbeeld de NBV-vertaling, die is ineens met hoofdstuk 3 begonnen. Dat is even slikken. Het is echt anders. Het is jammer is dat de hoofdstukindeling veranderd is. Ook in het boek Zacharia, ook hier en daar, hoofdstuk 1, loopt het ook al anders. Maar het gaat me om vers 32. Want op de berg Sion Nee, ik wil eerst vers 28 hier lezen. Dat zou dan vers 1 zijn van hoofdstuk 3 in uw Bijbel, eventueel. NBV 3, vers 1. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw ouderen zullen dromen dromen. En jonge mannen zullen visioenen zien. Vers 32 hier, dus vers 6 of 7 in uw vertaling misschien. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Tot zover. Ik weet niet, we hebben toen we met het boek Zacharia begonnen, niet het begin van Zacharia helemaal meegenomen. We zijn dus ergens bij hoofdstuk 6 begonnen. Maar vanmiddag heb ik nog wat zitten studeren op hoofdstuk 1 van het boek Zacharia. En er was iets wat me heel erg trof. In Zacharia 1 is er ineens sprake van nachtgezichten. En in die nachtgezichten ziet Zacharia hele bijzondere dingen. Hij wordt eigenlijk wakker geschud in de donkerte, in de nacht, en gaat dingen zien die eigenlijk met het licht te maken hebben, prachtig zijn. Maar een van de dingen die daar zo opvallen is dat er op een bepaald moment iemand zit, de engel des Heren, op een rood paard. Dat is al nog hoofdstuk 1, hoor, direct aan het begin van dit Bijbelboek. En dat rode paard, dat staat tussen de mirten. Die term kent u misschien. En dan worden anderen weggestuurd en die komen weer verslag brengen aan hem die op dat rode paard zit. Nog steeds tussen de mirten staande. Ik weet niet of u ooit gegoogeld hebt of gezocht hebt naar wat zouden mirten dan zijn. Nou, dat zijn struiken. Soms worden ze bomen, ze worden ook wel eens mirtenbomen genoemd. Ze kunnen wel een meter of 6, 7, 8 hoog worden. Ik heb gegoogeld vanmiddag, maar ik ben geen techneut als het om struiken en bomen en bloemen gaat. Dan moet je bij Henny zijn, die weet er veel meer van dan ik. Maar hoe dan ook, die mirtenstruik hebben bloemen. En dat is zeer geurig. Buitengewoon. Die kun je ook gebruiken in salades. U googelt en u vindt het. Ik weet niet in welke salades. De bladeren, die zijn zeer geneeskrachtig. Die helpen voor, ik weet niet hoeveel kwalen. En de sappen die tevoorschijn komen, die zijn buitengewoon. Zelfs urine ruikt als viooltjes als je deze dingen gaat gebruiken. Ik praat iemand na, dat weet ik wel, maar het is maar even dat u het weet. Nu staat de engel des Heren tussen de mirten. En die liggen daar ergens, bijna altijd in de laagte, bij Jordaandal en zo, daar bij waterrijk gebied, daar, nooit op de bergen, maar altijd in de laagte. Daar staat de engel des Heren op een rood paard. Rood herinnert in de Bijbel, voor zover ik het weet, altijd aan het bloed en aan het sterven van de Heer Jezus. Stel nu eens dat je dit ziet. Het is een deplorabele toestand. Ze komen net terug uit ballingschap. Ze zijn vermoeid en ze zijn angstig, bang, ze durven niks meer. Een heel klein plukje is teruggekomen. Een deel maar. De 10 stammen zijn nog, ik weet niet waar allemaal. Die zijn ver weg en die zijn nooit teruggekomen. Nu nog niet, nauwelijks in ieder geval. En die 2 stammen hadden allemaal uit Babel terug mogen keren. Omdat koning Kores de Pers gelegenheid gaf om dat te doen. Maar de meesten zijn blijven hangen daar. Het was toch wel aardig in Babel. Een heel klein deel, 44.000 om precies te zijn, zijn naar Jeruzalem gegaan. Een heel klein plukje maar. In verhouding tot het grote aantal wat in ballingschap ging. En dat kleine plukje is in Jeruzalem begon met de herbouw van de tempel, Ezra. Begon met de herbouw van de stad, Nehemia. stopten weer. Heeft ongeveer in jaren 15, 16, 17 stilgelegen. Ze durfden niet meer, want de buren hadden processen aangespannen. Enfin, allerlei toestanden die we vandaag ook kennen. De bouw wordt dan een soort bouwstop. Zo ging het toen ook. En dan komt Zacharia. Samen met Haggai. En die zegt, maar Mozes, je bent wel aan het timmeren met je eigen huis. Je bent niet aan het timmeren met het huis van God. Dit kan niet, je kunt niet aan je eigen huisje timmeren en het huis van God laten liggen. Dat bestaat niet, dat moet anders. Nou, zo ging het dus verder. En Zacharia is dus de man die dan buitengewone dingen gaat vertellen. Niet iedereen was het met hem eens. Dat blijkt. Want Zacharia is vermoord, is omgebracht tussen het altaar en de voorhal. Waar Joël van spreekt. Priesters weent, u die daar staat, u die daar bent, tussen voorhal en het altaar, nou daar. Waar Joël het over had, daar waren toen mensen bezig, maar die mensen die hebben hem niet gewild. De Heer Jezus noemt dat in het Lucas-evangelie en in het Matthäus-evangelie, dat van die generatie het bloed zal worden geëist, te beginnen van het bloed van Abel, begin schepping, Genesis, Adam, Abel, door Kain omgebracht. Het bloed van Abel, tot en met het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die jullie mensen vermoord hebben tussen de voorhal en het altaar. Je zou zeggen, de eerste martelaar van het Oude Testament en de laatste martelaar van het Oude Testament. Zo ongeveer moet je dat zien, die uitspraak van de Heer Jezus. Als je voor het woord van de Heer uitkomt, betekent dat helemaal niet dat je altijd applaus hebt. Misschien word je wel verguisd, misschien wel miskend, misschien word je wel, dat is een heel bekend voorbeeld voor je, misschien word je wel naar het kruis gebracht. Ze wilden hem niet meer horen. Misschien is dit ook wel spreekwoordelijk voor vandaag, dat mensen niet meer naar de woorden van onze God willen luisteren. Dus Zacharia heeft het helemaal niet makkelijk gehad. Maar Zacharia heeft wel gesproken van herstel. En daarom ziet hij, daar waar alles geneeskrachtig is, je zou bijna zeggen, waar het barst van geneeskrachtigheid, waar het barst van herstel, daar staat op een rood paard de engel des Heren. Dat is de Heer Jezus. Probeer het maar eens. Probeer het maar eens te plaatsen. Zie je, dit is eigenlijk de tekening van het hele boek. Daarmee wordt het boek gekenmerkt. Herstel. En er is één die dat doet. En die ene is onze Heer Jezus. En nu werd gezegd hier in Zacharia 10, vraagt de Heere om regen. En er wordt gezegd, die herders die jullie hebben gestuurd, die jullie hebben geleid, dat zijn geen herders, dat lijkt nergens op. En onder die herders waren ook nog bokken die het helemaal verknald hebben. Dus de herders zijn meer de leiders, zal ik maar zeggen, de koningen, de aanstuurders, de mensen met verantwoordelijkheid. Maar binnen de kudde zitten ook nog van die bokken. Nou, het is alsof ik in het Nieuwe Testament in Handelingen 20, Paulus hoor zeggen, uit uzelf zullen mannen opstaan die de kudde niet zullen sparen. Dus dat is niet de leiders, daar had hij het over. Maar ook uit uzelf, je hebt ook nog bokken. Die alleen maar stoten, alleen maar beschadigen. Nou, de Heere zegt, door Zacharia, die herders die er waren, al die koningen, hebben het totaal verkeerd gedaan. Maar afgezien dan van de leiders, dan zou je nog kunnen, ja, als we andere leiders gehad hadden, dan, ja, dan was het allemaal beter gegaan. Nou, nee, er zitten ook onder jullie nog bokken. Dus wees nu even voorzichtig met de anderen of de leiding de schuld te geven, want het is een te makkelijke uitweg. Heel scherp. En toch, tegen die herders is mijn toorn ontbrand. En ik zal omzien naar mijn kudde. Ik zal omzien naar de twee stammen. Ik zal herstel geven aan de 10 stammen. Dat was toen nog niet zo. Dat is nu nog niet zo. Dat moet nu nog gebeuren. Want de 10 stammen zijn ook niet teruggekomen. De Heer Jezus is natuurlijk gekomen uiteindelijk. En dat is dus in Jeruzalem gebeurd. Maar toen waren de 10 stammen nog zoek. En die zijn nog zoek. Ja, we weten iets van misschien van China en iets van Brazilië. Nou ja, er zijn allerlei suggesties dat ze daar of daar of daar zouden kunnen zijn. Maar ze zijn niet in het land. U hebt maar één uitzondering, dat is een dochter van Fanuel uit de stam van Azer bij de geboorte van de Heer Jezus. Dat vindt u van de stam van Azer, dus uit de 10 stammen was er één bij, die profetes. Maar die 10 stammen in het algemeen zijn nog niet terug. In de tijd van de Heer Jezus waren er alleen maar 2 stammen, Juda en Benjamin. En die 2 stammen die krijgen hier te horen en toch wil de Heer jullie terugbrengen. Dus uit ballingschap, uit Babel, waar ook vandaan, de Heer wil jullie terugbrengen. En hij wil jullie daar brengen waar hij zelf een plek heeft. En hij gaat ze dan zo versterken, zo bijzonder maken, zo krachtig maken, zo sterk maken dat ze de vijand aan kunnen. En ik zal ze naar mij toe fluiten. Ik ga ze bijeenbrengen en ze zullen zich verheugen en ze zullen daar echt bijzondere zegen kennen en ze zullen talrijk worden, talrijker dan ze waren. En het prachtige gebied van Libanon en zo is te klein voor ze. Zo van, dit is geen karig plekje ergens in de Noordoostpolder of in de oostelijk Flevoland waar wij nog een paar plekjes over hebben. Nee, te karig. Dat is de profetie. En ze zeggen eigenlijk, vraag de Heere om regen ten tijde van de late regen. Dat is in de Bijbel gekoppeld aan herstel. En nu ga ik met jullie naar Joël. Ik heb dat met jullie gelezen en daarom wil ik daar graag iets over zeggen. Want in Joël staat heel precies omschreven hoe dat gaat. Wat er gaat gebeuren. En er gaat verootmoediging aan vooraf. En dat blijkt ook uit het boek Zacharië. We hebben dat nu niet in hoofdstuk 10. Maar als u iets verder leest in het boek Zacharië, we krijgen dat nog, dan ziet u verootmoediging. Ze zullen zich op de borst slaan. En ze zullen zich verootmoedigen. Ze zullen zeggen, wij hebben fout gehandeld. Wat zijn dat voor wonderen in uw handen? Wie bent u dan toch? En hoe ging dat dan? En ze zullen echt in verootmoediging naar de Heere gaan. En ik denk ook dat dat de weg is. Als er in onze levens iets is waarvan de Heer moet zeggen, dit klopt niet, dit kan niet, dan is er maar één route terug, dat is verootmoediging. En verootmoediging is een heel oud woord en dat willen we eigenlijk niet. Er zijn ook verootmoediging samenkomsten. Nou ja, soms wisten we niet eens wat ze daarmee precies bedoelden en hoe dat dan ging. Maar het betekent dat hij naar de Heer gaat, de Heer God hier zei, we hebben het niet goed gedaan. Excuses, dat is veel te licht nog. Sorry Heer, het spijt ons. Ten diepste, we hebben er last van. Dat is verootmoediging, dat is belijdenis, dat is erkenning van schuld. Ik weet niet of je zelf ooit meegemaakt hebt dat mensen tot bekering zijn gekomen. En soms heb je de vraag, zou het wel echt zijn? En ik heb altijd gezocht in dit soort gesprekken naar besef van zonde, besef van schuld. En als er geen besef van schuld is, ja, dan begin ik een beetje te twijfelen. Waar is de verootmoediging? Waar is de belijdenis? Hoor je dat nog? Als ik bonje heb met iemand en ik zie kans om tegen die andere te zeggen, nou ja, ik had niet zo'n beste dag toen. Nee. Is dat een belijdenis? Heb ik dan die ander gezegd, ik was fout, dat was mijn schuld, dat had ik niet moeten zeggen, dat had ik niet moeten doen. Hoe ga je om als je terugkomt bij elkaar, bij de Heer? Gaat dat dan ja, een beetje zoals de hele wereld vandaag in elkaar zit? Als er vandaag een conferentie is, dan moet er een soort algemene verklaring komen en ze hebben allemaal gelijk. Er mag niemand met een soort zwarte piet weggaan, dat kan niet. Zij moeten ook gelijk krijgen. Iedereen heeft gelijk. Dat is niet van de Heer hoor. Dat is van de tegenstander. Wij moeten erkennen dingen die niet kloppen, die fout zijn, die zonde zijn. In Israël was dat heel precies. Want dan moest je met een zondoffer naar de priester. Dan moest je met een schuldoffer. En iedereen zag je lopen. Loop je met een geit door een soort camping heen. Gigantische camping. Naar de priester. Zo, wat zou Jan nou wel uitgespookt hebben? Nou, die Jan, die naam die kenden ze toen nog niet misschien. Maar zeg maar Simon of Petrus of zo. Wat zou die dan gedaan hebben? En dan zegt een andere buurvrouw, een beetje ruzie met zijn vrouw. Dat was wel hoorbaar gisteren. Ze hebben maar hele dunne wandjes. De isolatie van die tent was niet zo dik. Maakt niet uit. Maar ze gingen. En toen je zelf tot geloof kwam, is er toen een moment geweest van knieval maken. Ik hoorde iemand zeggen, er is maar één knieval tussen behoudenis en omkomen. Het is maar één knieval. Maar het is wel een knieval. Het is belijden, het is erkennen, het is zeggen, Heere God, het is niet goed wat we gedaan hebben. Nou, die verootmoediging die komt in dit boek Zacharia in hoofdstuk 12 heel concreet naar voren. Dat doet de Heere, want hij zal zijn geest uitstorten. En ineens zullen ze scherp zien van het was helemaal niet goed met ons. En we zullen dus ineens gaan zien wat er allemaal mis is. En dat is in mijn eigen leven ook gebeurd. Ineens ga je zien dat het helemaal niet goed gaat, dat het niet goed was. En dat het op één manier goed kan worden door te zeggen, Heere God, hier ben ik. Mijn schuld, mijn zonde heb ik niet verborgen, Psalm 32, maar ik heb ze erkend. Hier ben ik. Dat is wat de Heere zoekt. En Joël zegt, moest luisteren, priesters, geef nou eens onderwijs op dat punt. Vertel nu eens dat het volk die kant op moet. Maar tegenwoordig krijg je alleen maar een eye over je bol. En dan wordt eigenlijk gezegd, nou ja, je mag nog wel dankbaar. Ze zijn er nog wel beroerder hoor, jawel. Je hebt dus 20 eenheden schuld. Maar daar zijn er wel, die hebben wel 21 of 22. Dus dat valt bij jou wel een beetje mee hoor. God mag wel dankbaar zijn dat jij er ook nog bent. Echt waar, dit is de taal van vandaag. Andere woordjes, maar je begrijpt het wel. Het wordt allemaal goed gepraat. Er wordt glad gestreken. Er is geen verontmoediging. Jongens, dat moet gebeuren. En waar zijn de priesters die vandaag dan zeggen, Dit moet niet zo. Roep een vaste tijd af. Ik heb één keer in een gemeente gezegd, we moeten ophouden met de avondmaal te vieren, want dit kan niet zo. En ik beriep mij in mijn hart op een tekst uit het laatste Bijbelboek. Was er maar iemand die de deuren sloot. Was er maar iemand die zei, dit kan niet zo. Maar die zijn er niet meer. But the show must go on. Het moet allemaal gewoon doorgaan. Het ingrijpende van roep een vaste tijd af, roep een bijzondere samenkomst bij in. Dat las ik met je voor uit Joël 1, 2 ook al. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen. En laat zeggen, ontzie uw volk, Heere. Dat is verontmoediging. Daar begint herstel. Dat is in jouw leven ooit gebeurd toen je tot geloof kwam. En dat is ook het geval geweest toen je terugkwam ergens vandaan. En dat is ook zo met de gemeente. Als het niet goed gaat, is het verootmoedigen. Opwekking. Alle geschiedenissen van opwekking die je zou kunnen bedenken, kun je allemaal daaraan herkennen dat ze terugkwamen en dat ze verootmoediging kenden. Dat ze op de knieën kwamen. En voor God hun schuld gingen beleiden. En als dat niet gebeurt, nou ja, dan is het de breuk van mijn volk, een tekst uit de Bijbel, op het lichtst te genezen. Onder de mat vegen heet dat in het Nederlands. Waar? Dat is de insteek. En als dat gebeurt, laat uw volk zeggen, ontzie uw volk. Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Toen was er ineens een deur open bij God. En dan gaat de Heere handelen. En hij zegt, ik zal grote dingen doen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga jullie dan in de tijd van de late regen, dus vraag naar de Heere, naar de late regen of wanneer de late regen begint. Toen zei de Heer, ik heb jullie een leraar ter gerechtigheid. Ga ik jullie geven. Dat is een taal uit Joël die ik heel erg bijzonder vind. Ook niet alle vertalingen hebben deze term. Maar de Statenvertaling wel. De NBG-vertaling heeft het ook. En deze herziende Statenvertaling heeft het ook. Andere vertalingen hebben dat ook. Hij zal u geven, Joël 2 vers 23, de leraar tot gerechtigheid. Toen Nicodemus 's nachts bij de Heer Jezus kwam, u weet het wel uit Johannes 3, Nieuwe Testament, toen zei Nicodemus tegen Jezus, u bent de leraar van God gekomen. Anders, u bent die leraar ter gerechtigheid. En niemand kan doen wat u hebt gedaan. Hij gaf de Heer Jezus zo'n schitterende duiding, zo'n prachtig compliment. Van, u bent de leraar ter gerechtigheid. Nicodemus alleen door wedergeboorte. Maar die tekst uit Johannes, die kent u al, zo lief heeft God de wereld gehad. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar even... Prachtig, Johannes 3, 16. Maar in diezelfde Johannes 3 opsomming staat, u bent die leraar. Ik heb daar heel lang tegenaan gehikt. En misschien ook wel eens verteld dat ik in de school van Gamaliel geweest ben en gezocht heb naar deze ontknoping. Paulus is onderwezen aan de voeten van Gamaliel. En de overlevering vertelt, als je daar bent, dat Nicodemus les gaf in die bijbelschool, of aan die bijbelschool. Hij is daar begraven in elk geval. Onder in die school van Gamaliel liggen drie graven, één van Gamaliel zelf, één van Nicodemus en één van Stefanus. Dat is de martelaar, de eerste martelaar van het Nieuwe Testament. Waarom was Saulus erbij toen Stefanus gestenigd werd? Waarom was dat een soort man waar ze de kleren bij neerlegden? U vindt het in Handelingen. Omdat Stefanus een leerling was van Gamaliel en naast Saulus in de schoolbank zat. Dat is het. Nicodemus wist het. En het heeft Nicodemus geraakt, daarom heeft hij dingen gezegd. En ook Gamaliel heeft dingen gezegd over de Heer Jezus. En Nicodemus heeft gekozen voor de Heer Jezus. Toen hij gestorven was, is hij gegaan. Ik wil het lichaam van de Heer Jezus graag. Heeft het in linnen gewikkeld. Heeft het in een graf gelegd. Nicodemus. Weet je, er komt een moment dat de Heere God als de zegen komt. Niet alleen een ruiter op een rood paard. Niet alleen de engel des Heeren op een rood paard. Maar dat hij de leraar ter gerechtigheid gaat geven. Dat betekent dat de Heer Jezus daar zal schitteren, dat de Heer Jezus daar in de tempel gaat zitten en les gaat geven. Dat betekent dat die woorden die hij over zijn lippen laat komen, woorden van genade zullen zijn. Toen hij hier was, hebben ze hem niet gewild. Maar hij komt terug. Maar dit geweldige plan van God om Israël tot herstel te brengen, loopt via hem, de leraar ter gerechtigheid. En Nicodemus wist dat. Niemand dan u. En het merkwaardige feit doet zich voor dat in Joël 2, dus waar dit staat, ook staat dat er een uitstorting van Gods geest zal komen. Nou, die uitstorting van Gods geest, daar heb u van gelezen, daar heb u van gehoord. Handelingen 2, op die Pinksterdag. En dan wordt Joël 2 geciteerd, letterlijk genoemd. Als hij zichtbaar is, de Heer Jezus, in zijn volbracht werk, dan komt de Heilige Geest en vult je. En dat hebben u en ik meegemaakt. Hoe denkt u dat u straks in de hemel komt? Nou, niet op grond van uw eigen kracht of eigen inspanning of van trouwheid, daar geloof ik niks van. U komt alleen maar in de hemel omdat u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. De enige echte weg is geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En God geeft vanaf het moment dat u gaat geloven in de Heer Jezus, zijn Heilige Geest in u, onderpand van de toekomstige erfenis. U hebt dit al. Die uitstorting van de Heilige Geest waar Joël het over heeft, die kreeg een voorvervulling in Handelingen 2. En die krijgt een eindvervulling in Zacharia 13 en 14. Die voorvervulling heb u meegemaakt. Ja, u was er toen niet bij, lijfelijk. Maar door het geloof in de Heer Jezus is de Heilige Geest ook in u gaan wonen en heeft in uw lichaam zijn tempel willen maken. En hij wil je zo graag vertellen wie dat is, die leraar ter gerechtigheid. Waarover hij het heeft. Wat voor hem belangrijk is. Hij zal altijd vertellen van de Heer Jezus. En vanaf het moment dat de andere route gekozen wordt, hoort u nooit meer iets over de Jezus. Dan hoort u wel over goed doen aan vluchtelingen. Dan gaat u een standpunt innemen als het gaat om milieu, over water en over, weet ik veel, over allemaal plastic toestanden. Van alles gaat u dan bedenken. Het gaat allemaal één kant op, maar gaat niet meer over hem. En het grote probleem van vandaag ook is dat zelfs in onze kerken, waar ze het hadden moeten weten, daar horen ze dit niet meer. En verontmoediging, helemaal niet meer. We zijn beter dan Paulus. We weten meer dan Paulus, zeggen de kerkgeleerden. Echt, letterlijk, schrijven ze ook. Ze zijn veel verder in hun ontdekkingsreis. Verontmoediging, geen sprake van. Barre hoogmoed. En mensen tot verootmoediging brengen? Ook niet. Je moet de mensen dus kietelen. Je moet ze aardig laten horen hoe lief God de wereld heeft gehad. Klopt. Hij heeft de wereld lief gehad. Maar verootmoediging is de enige opstap. Daarom wordt in Joël gezegd, roep de oudsten, priesters, laat horen, breng ze bij elkaar. Heren spaar, Heren red. Wees ons genadig, Heren, want we hebben het verknald in alle opzichten. Dat is de route. En die route die is hier zo schitterend getekend. Dat is Zacharia 10. Ik kan het niet mooier maken, maar dat wil ik ook niet. Ik wil alleen maar zeggen, dit is de route. En als we nu een onderwerp hebben, dat heet dan als de late regen begint. Nou, dat betekent dat je tot de inkeer komt. Dat er een ommekeer is. Dat er iets gebeurt. Nou, in jou en mijn leven is die late regen al gekomen. Want de Bijbel zegt dat je toen je ging geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, gezegend bent met alle geestelijke zegening. Alles. Alles is geschonken. Aan wie heb je dat te danken? Ja, aan de leraar ter gerechtigheid. Ja, u noemt hem anders. Nou, noem hem maar Heer Jezus. Maar vergeet die titel. Leraar van Gods gerechtigheid, van Gods rechtvaardige daden, niet. Want dat is een titel van hem. En omdat u dat gekregen hebt, heb u de Heilige Geest ontvangen om dit ook te kunnen beleven. Want vanaf het moment dat je die zegen kreeg, kreeg ook de Heilige Geest erbij om het te kunnen snappen. Hoe zouden we ooit de dingen van de Heere God kunnen begrijpen? Niemand kan dat. Alleen door Gods Geest. En Gods Geest wil je nu vanavond aanraken. Hij wil je eigenlijk zeggen, luister nou eens. Als jij je verootmoedigt en gelooft in de Heer Jezus, heb je leven uit God. Krijg je alle zegen die maar denkbaar is. En de Heilige Geest is onderpand, voorschot op de toekomstige zegen. Wat je nog erbij krijgt, komt ook nog. En dat is nu precies de route die Israël straks gaat. En dat staat in Zacharia 10. Als zij tot inkeer komen, als zij zich verootmoedigen, komt die leraar ter gerechtigheid. Ten tijde van de late regen komt die leraar daar. En ze zullen zeggen, hij is het. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen bitter rouw bedrijven, leed dragen, erkennen, want we hebben het niet goed gedaan. En ze zullen geloven in hem en ze gaan de zegen van God in. Ze gaan met hem Jeruzalem binnen en hij zal dan zijn in Jeruzalem. Die stad heet dan de stad van de grote koning. Misschien nog wel mooier uit Ezekiel, Yahweh Shama. De Heere is al daar, hij woont er, hij is er. En de volkeren gaan van jaar tot jaar naar Jeruzalem om daar les te krijgen. De leraar der gerechtigheid. Daar is les, daar wordt les gegeven. Door wie? Door ons? Nee, door hem. Het is zo eenvoudig, denk ik, als je echt ziet wat er in je eigen leven is gebeurd. En die route wil ik nog wel een keer herhalen, maar dat heb ik dus nu gezegd. Verootmoediging, erkenning van schuld. Wij hebben gezondigd. Wij derven. Nou ja, zal ik het met Romeinen zeggen? Wij allen hebben gezondigd. Is er niet één goed en komen tekort aan de heerlijkheid van God? Niks. Maar we worden om niet gerechtvaardigd door het geloof in hem. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, de Heilige Geest. Dus wat Joël zegt is waar. En dat wordt ook in Handelingen 2 de vervulling van Joël genoemd. Maar dat is niet de totale vervulling. De totale vervulling kan pas komen als ook de 10 stammen terug zijn. En die moeten nog komen. Dat moet nog gaan gebeuren. Maar als dat gebeurt, wordt het een geweldig, bijzonder feest. Dat is wat hier staat. En ik zou zo graag willen dat u dat gaat begrijpen. Dat de Heer zegt, maar ik zal ze naar mij toe fluiten. Ja, dat doet de Heer, hij fluit ze. En hij roept ze. En hij stuurt ze. Hij gaat ze achterna en zoekt ze daar waar ze zitten op. En brengt ze terug. Dat is de Heer Jezus. Hij is de engel des Heren die tussen de mirten staat. Die alle geneeskracht bij zich heeft. Alle herstelmiddelen bij zich heeft. Daar middenin staat. En die enorme zegen gaat geven. Andere taal uit het boek Jeremia is. Is er geen balsem meer in Gilead? Hetzelfde taal. De balsem uit Gilead is met Jozef naar Egypte gebracht. Ik weet niet of u die link kent, want dat staat erbij. Dat die Midianitische kooplui die Jozef meenemen naar Egypte ook balsem uit Gilead vervoeren. Het is alsof de alle genezing met het verkopen van Jozef wegging. Ik denk dat dat ook spreekwoordelijk is, duidend is. Dat met het wegsturen, het niet willen van de Heer Jezus, alle genezing ook weg is. Maar als hij terugkomt, balsem uit Gilead. Tussen de mirten en de Heere gaat herstellen. Wat een geweldig iets zou het zijn als jij in je eigen leven zou ervaren dat God herstellen wil. Nou heb ik heel veel ervaring als het gaat om pastoraat. En er is soms iets helemaal compleet tot herstel gekomen. Maar het is altijd op de goddelijke weg. 120% en niet 100%. Zeker geen 80%. Als je 80% beleidt van die 100% prut, dan blijft er altijd wat onder de mat hangen en dat komt altijd weer boven. Je moet niet alleen 100% beleiden, 120%. Nog meer. Altijd iets extra's. En dan gaat God een bijzonder werk doen. En als je het ziet, dan is het daarna beter dan het ooit was. Ik heb dat, ik weet niet hoe vaak ik wil uitleggen, ook hier. Als ik iets gepakt heb en het kost 100 euro. En ik ga het dan zeggen, ja, nou het was maar een oud ding of zo. Het was een microfoontje, ja, tweedehands gekocht, maak plaats. Dus ik geef je 15 en dan ben je, dan zijn we toch kiet, of niet? Jij denkt, ja, dat was niet en ik heb er dus 100 euro voor betaald. Denk jij. Maar je wil van het gezeur af zijn. En dan zeg je, nou, doe maar. Maar als ik buiten ben en ik ga iets niet goed doen, dan denk je, ja, dan heb je het weer. Heb je het weer, hè? Ja, met die microfoon deed hij het ook al niet zo goed. Hè? Probeer hij er ook onderuit te krabbelen. Maar als ik nu zo'n microfoon die 100 euro kost, 120 euro terugbetaal, dan denk je misschien, nou, als dat we dat nog 5 doen, dan heb ik een hele nieuwe en dan krijg ik er nog meer bij. Dit is winst. Ja, maar dat is het punt. En de Bijbel zegt, als er een zondoffer komt, dan moet je niet alleen de waarde vergoeden, maar een vijfde, 20% daaraan toevoegen. Je moet meer teruggeven dan er ooit aan schade was. Dan is het daarna niet een beetje goed, maar dan is het beter dan het ooit was. Nou, dat is Gods beginsel. En de Heer Jezus, lieve broeder en zuster, heeft voor jou niet alleen die 100% vergoed, die jij schuldig was, wat ik niet geroofd heb, zegt de schrift van hem, dat moet ik toch teruggeven. Hij heeft niet alleen dat wat ik moest betalen, terugbetaald, maar heeft er een vijfde aan toegevoegd, zodat het tussen God en mij beter is dan het ooit was. Dat is het verschil. En voor Israël geldt dat ze diezelfde route moeten. En dat is de late regen. Dat is het moment. Als de late regen komt, zegt Zacharia 10, dan is er onweer over de volken. Nou, dat wordt een soort zondvloedachtige stormweertoestand. Dat wordt gigantisch moeilijk. Maar voor jou is het zegen, 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 zegen. Nog meer zegen. Dat is de zegen die door het geloof in de Heer Jezus nu al genoten wordt door jou en door mij, als het goed is. En die door Israël genoten wordt als hij terugkomt. Als hij als de leraar ter gerechtigheid daar zal zijn en deze dingen zal rechtzetten. Wat een tijd voor Israël. Wat een geweldige zegen. Ja, dat zullen ze zeggen. Ja, dan is het beter dan ooit. Dan is het talrijk als nooit eerder. Dan is het mooiste gebied is nog te klein om dit allemaal te behappen. Superlatieve tekort. Dat gaat dan gebeuren. De Heere zegenen ons in alles. Zacharia 10 is een heel bijzonder hoofdstuk, heel teer. Klein stukje, vraag naar de Heere ten tijde van de late regen. Ik zou wel graag een opwekking willen, ook in onze gezelschappen. En er wordt soms ook over gepraat. En dan heeft het te maken met charismatische dingen, dat er wonderen gebeuren en tekenen en van alles. Dat kan wel. Maar het zou in de eerste plaats in ons hart moeten beginnen. En als het hier niet begint, als het ons niet gaat om hem en om zijn eer en om zijn glorie, dan wordt het nooit wat. Dan kun je het altijd wel vergeten. Dan kun je wel blijven praten over opwekking, maar dat is het niet. Dit is de route. Gods plan voor herstel van zijn volk in zijn land. Ik wil ze daar hebben waar ik woon. Ik wil daar ook in hun midden wonen. Ik zal in hun midden zijn. En ze zullen door mijn aanwezigheid geheiligd zijn, apart gezet zijn. Dat gaat dan gebeuren. Amen. Vader, dank u wel dat u zo Zacharia 10 ook in ons hart wilt leggen, samen met Joël 2. En dat u deze oude profetische woorden nieuw leven wilt geven door ze vanavond in onze harten te plaatsen. Dank u wel voor de Heilige Geest die ons duidelijk wil maken wat uw weg is. Dank u wel voor de Heer Jezus die de leraar van de gerechtigheid is, die alleen maar zei wat u wilde gezegd hebben en die zei wat hij daar had gehoord. En hij was erbij vanaf het prilste begin. Dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw Zoon, de geliefde, de leraar ter gerechtigheid. Vader, wat zouden we dan moeten zeggen? Wie heeft het dan voor het zeggen bij ons in de gemeente? Is dat voorganger A of B of C? Of zou het de leraar moeten zijn? Dat is de Heer Jezus. We danken u, Vader, dat hij in ons midden wil zijn. Als 2 of 3 samenkomen in de naam van de Heer Jezus, dan is hij daar. En hij wil daar zichzelf openbaren. En als hij spreekt, dan worden wij vanzelf stil. Dank u wel daarvoor.